Hoi en welkom bij Sailorman de podcast. De podcast over mijn reis in marketing en salesland. Wat is marketing en sales? En hoe doe je het? Ik spreek met gasten en deel mijn eigen ervaringen om zo de kneepjes van het vak te leren. Bedankt. Ik zou eigenlijk willen zeggen, welkom in de podcast. Maar eigenlijk
zit je bij mij bedankt, kantoor.
Bedankt dat ik hier langs mocht komen.
Ja, lekker tuindeur open, ja. Vogeltjes fluiten.
Ja, als je af en toe iets mechanisch op de achtergrond hoort, dan is het de robot.
Ja, dat is Sjaak, die maakt het gras. Sjaak.
Want ik zit bij Bouke Vlierhuis. Nou, leuk dat je in mijn podcast wil aanschuiven.
Ja, welkom in mijn kantoor.
Ja, dankjewel. Leuk. Kun je jezelf eens een beetje voorstellen? Wat doe je? Wie ben je? Vertel.
Ja, ik noem het tegenwoordig maar content marketeer en senior copywriter.
Ik zag het op LinkedIn, ja.
Ja, dus ja, dat is echt zo'n ding dat je op een gegeven moment moet bedenken. Ja, wat ben je nou eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Ja. Maar het komt erop neer dat ik schrijf heel veel teksten, content voor vooral tegenwoordig middelgrote consultancies, IT-bedrijven, bedrijven die zich met AI en cloud en zo bezighouden, moeilijk uit te leggen onderwerpen. Ja. En dat doe ik op een strategische manier. Dus ik probeer die bedrijven te helpen met echt op een relevante manier met hun klanten communiceren, nieuwe klanten bereiken, leads binnenhalen en dat allemaal koppelen aan een proces dat ook werkt. Dus dat is de content marketeer kant, dan zeg maar de content strategie kant. Dat je ook binnen je bedrijf de juiste competenties hebt, de juiste data verzamelt en ook leert van wat je doet.
Ja, want dat gaat dus eigenlijk verder dan content marketing, toch? Ik bedoel, dat is...
Kijk, een tekstschrijver, daar is niks mis mee. Die krijgt gewoon een briefing en die maakt een tekst. Ja. En jij krijgt die tekst binnen en die zet je dan online. Nou, dat is prima. Ja. Maar ik probeer wel iets meer te doen. Ik merk ook dat er wel behoefte aan is. Als ik een briefing krijg voor een tekst en ik vraag door van... Nou, hè, wat voor welke doelgroep is dit? Hoe zien die persona's eruit? Wat is het doel van deze tekst? Welke zoektermen wil je erin hebben? Nou, vaak vallen er dan toch pijnlijke stiltes. Ja. En die pijnlijke stiltes ben ik zeg maar ergens de afgelopen 15, 16 jaar als tekstschrijver ben ik die maar zelf gaan invullen door mensen gewoon te helpen. En vaak begint zo'n klantrelatie dus gewoon een uitgebreide workshop dat je gewoon een middag bij elkaar gaat zitten in Zoom of anderhalve meter van elkaar met goed ontsmette handen. Blijf winnen.
En dat je dan... als je dit over 2 jaar luistert. Ja. Er was ooit een coronacrisis.
Ja, precies. Waar ging dit over? Ja. En dan begin je daarmee. En uiteindelijk eindigt het dan mee dat ik dus inderdaad whitepapers maak. En landingpages en zo. Maar altijd binnen een strategisch kader. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Ja.
Want ik ken de term content marketing. Ik zie natuurlijk wat jij doet, zie ik langskomen. Er zitten, als je het dan even over Zolle hebt, zitten er nogal wat andere partijen die daar mee bezig zijn. Maar ik merk dat ik zelf die term, ik zocht even de definitie op Wikipedia op. En daar staat dat het eigenlijk vooral branding is en niet zozeer marketing. Dus dat je eigenlijk meer informatie wil geven en het merk wil versterken, dan dat het echt heel concreet draait om sales, om dingen binnenhalen, zeg maar. Maar het heet wel content marketing. Dus hoe zie jij dat? Wat is voor jou de definitie dan? Waar stopt het? Waar houdt het op?
Ik moet zeggen, ik heb veel nagedacht over de definitie van content marketing, maar deze... De Wikipedia-omschrijving heb ik eigenlijk nooit zo goed bekeken. Maar die link met branding, die snap ik eigenlijk heel slecht.
Ja.
Kijk, content marketing, het verschil met online marketing bijvoorbeeld, waarbij je advertenties maakt of landing pages of wat je in e-commerce veel doet met SEO en mensen die hele specifieke zoektermen in tikken, waarbij je dan vervolgens ze gewoon een product laat zien en hoopt dat ze het kopen. Ja. Dat is voor mij, zeg maar, wat ik dan voor het gemak online marketing noem. En content marketing verschilt daarvan in de zin van dat je de vraag omdraait. Je kijkt eerst naar, nou, wie is onze doelgroep en waar zitten die mensen mee? Wat zijn de vragen, wat zijn de uitdagingen die mensen hebben? En hoe kunnen we ze daarin helpen? Dus je zet eerst die stap van hoe kunnen we nou die informatie maken op die manier, op die kanalen, in die vorm, dat onze doelgroep er echt iets aan heeft.
Ja, dat klinkt op zich, ja, dat makes sense, want je hebt ook, als je een verhaal wil vertellen, moet je natuurlijk überhaupt eerst weten wat je wil vertellen. Dus wat je propositie is. Dus het is automatisch daarmee al strategischer dan een landing, op zichzelf staande landingpage maken om leads te genereren, zeg maar.
Ja, alleen als je het over strategie hebt met ondernemers en hoe hoger je in de managementboom komt bij een bedrijf, hoe erger dit wordt. Dan dwalen de ogen al snel af naar het interne KPI-scorebord.
Ja.
En daar staat, wat vindt de klant eigenlijk van onze website, staat daar eigenlijk nooit op.
Nee.
Want daar staan dingen op als, groeien we? Hoeveel omzet drijven? Wat is onze conversie op onze landingpages? Al dat soort dingen staat wel op het dashboard.
Ja.
En kan de klant eigenlijk op onze site vinden wat hij zoekt? Ja, dat zie je daar eigenlijk nooit. Dus een van de eerste dingen die ik altijd zeg, ga nou eens meten wat klanten eigenlijk, wat bezoekers eigenlijk van je website vinden. En als je dan een task completion rate meet op je website van nog niet de helft, betekent dus dat de helft van je websitebezoekers gewoon vertrekt omdat ze niet kunnen vinden wat ze zoeken, omdat ze denken, waar gaat dit over? Omdat ze niet het gevoel hebben dat het voor hun geschreven is. Omdat het bijvoorbeeld de verkeerde informatie biedt. Niet gedetailleerd genoeg is. Of juist te gedetailleerd. De verkeerde woorden gebruikt. Mensen zoeken op kosten. Maar jouw pagina gaat over tarief. Nou, dat soort.
Ja.
En dan zie je ook dat de link van content marketing en UX. Dus usability en gebruikerservaring. Ja. Die is heel sterk. Nou zie je natuurlijk dat UX en marketing en sales langzaamaan wel wat beter met elkaar gaan communiceren. Maar je ziet nog steeds, dat, want jij hebt het over het verhaal dat je wil vertellen. Dat het verhaal dat een bedrijf wil vertellen vooral is van, we willen eigenlijk meer van deze koektrommels verkopen. Of schoenen of consultancydiensten AI-software. Maakt niet uit. En zo werkt het gewoon niet. Je moet eerst dat publiek opbouwen en dan mag je met ze gaan praten over dat product. Dus die hele voorkant van die klantreis, waar mensen jou nog niet kennen, waar mensen helemaal gewoon nog niet met jouw product bezig zijn. Dirty little secret, mensen geven ook helemaal geen ruk om jouw product.
Nee,
hè?
Nee.
En om jou, zeker niet om jouw omzet, het maakt ze echt niet uit. Nee. Kijk, als op het moment dat mensen jouw omzet gaan gunnen, omdat ze jouw merk jouw bedrijf zo sympathiek vinden, ja, dan kun je ze eigenlijk pas dingen gaan verkopen. En dan zie je ook dat je conversies omhoog gaan.
Ja, misschien is dat dan wat ze bedoelen op die Wikipedia-pagina met branding. Dat je verhaal vertelt om de relatie met je merk te versterken. Zodat je uiteindelijk wel iets koopt, zeg maar.
Ja, misschien heb ik ook gewoon moeite met het woord branding. Omdat ik van oorsprong eigenlijk helemaal geen marketeer ben. ik ben een schrijver en ik wil graag, schrijvers willen graag gelezen worden, dus wil je dingen schrijven die mensen gewoon interessant vinden, waar mensen echt op willen klikken en die mensen ook willen delen. Dus dat is voor mij content marketing, dat je eerst maar eens met dat publiek aan de gang gaat. En idealiter bouw je eerst je publiek op en ga je daarna over je producten nadenken.
Oh, dat is grappig. Ik wilde net precies die vraag stellen, maar dat is dan het antwoord. Dus je zegt eigenlijk van, je zou kunnen, want inderdaad, vaak gaat het nu zo dat je als bedrijf zegt, nou, we hebben dit product, hoe gaan we dat aan de man brengen? Dat is dan, daarom vond ik die term marketing wat ingewikkeld, want marketing suggereert voor mij dat je vanuit een product naar de markt toebrengen redeneert. Maar dan is content marketing, zeg jij eigenlijk, idealiter de situatie waarin je eerst kijkt met welk publiek je een relatie wil opbouwen en daar je product op afstemt?
Ja, nou je moet het, als je bijvoorbeeld kijkt in de context van Disney.
Mm-hmm.
Hoe succesvol was Disney geweest als er iemand decennia geleden had gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan plastic poppetjes van een eend verkopen. bestel er maar 10.000 en dan bellen we even een content marketeer om daar content bij te maken.
Ja.
Hoe succesvol was dat geweest? Ja. Nou, nee, Disney is eerst verhalen gaan vertellen. En toen dachten ze, hey, wacht, merchandise.
Ka-ching!
Is dat een extreem voorbeeld? Maar dat is wel, zeg maar, een beetje de denklijn die je moet volgen. En de voorbeelden zijn Legio, waarbij je gewoon een bedrijf hebt dat content maakt. Nou, mijn favoriete voorbeeld is mijn klant Praktijk voor Kattengedrag. Dat is een kattengedragstherapeut. En ja, daar kun je dus gewoon 100.000 unieke bezoekers per maand mee naar je site halen. Ja hoor, geen enkel probleem.
Wordt goed opgezocht.
Ja, echt. Okay, cool. Serieus. En dat is een dame die heeft een fantastische site vol met tips over kattengedrag. En er zijn door heel Nederland mensen die zitten met een kat die in huis plast, een kat die agressief is.
Oh, zo, ja.
En dat zijn hele emotionele verhalen, want op het moment dat een kat zich echt misdraagt en je krijgt dat niet opgelost, dan is de enige optie is die kat af laten maken. Ja. Dat zijn verschrikkelijke emotionele verhalen. Dus mensen zijn echt diep vanuit hun hart op zoek naar hulp. Ja. Dus die komen op die site en die lezen daar goede informatie, want dat moet wel. Je moet echt deskundig zijn, je moet er echt iets zinnigs over zeggen. En het product was, kom naar een consult, boek een consult in Zeist. Ja. Maar als jij in Groningen woont, dan ga je niet naar Zeist met je kat voor een consult. Dus ja, dan moet je iets anders bedenken. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten en Lisbeth was al aan een boek begonnen. Dus toen hebben we daar een webwinkeltje tegen aangeplakt voor een boek. Nou, en dat kun je wel naar Groningen opsturen. Dus zo zie je dat je, als je het omkeert, dat je denkt zo, hey, wacht, ik heb deze 100.000 mensen. Nou, wat kunnen we daarmee doen? Ja. En zo zijn heel veel bedrijven natuurlijk veel meer bezig met data verzamelen van wat willen mensen eigenlijk. En zo product ontwikkeling eigenlijk afstemmen op hun publiek in plaats van andersom.
Ja. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het begint voor veel bedrijven natuurlijk al vanuit een product. Maar dan is het voor die bedrijven zaak om goed te luisteren naar wie je publiek is, wat ze willen. En dan je product of mee te laten evalueren of een heel ander product bedenken als dat nodig is.
Ja.
Dat is dan eigenlijk voor de traditionelere bedrijven, zeg maar, de zaak om op die manier met content marketing om te gaan. Is dat wat je zegt?
Ja, nou, iedereen weet natuurlijk inmiddels wel, tenminste, dat hoop ik, dat je heel veel data nodig hebt om aan productinnovatie te doen. Mm-hmm. Het lanceren en verkopen van producten is gewoon een dataspelletje geworden. En content maken en publiceren en op die manier met je publiek communiceren is gewoon een hele effectieve manier om data te verzamelen. Het makkelijkste voorbeeld is, maak gewoon 15 Facebook advertenties. Maak je anders qua afbeeldingen, anders qua tone of voice, anders qua boodschap. Nou, gooi je allemaal online. Binnen een week weet je op welke het meeste geklikt wordt. Dat is echt de makkelijkste manier om data te verzamelen. En dat doe je alleen door het maken van content.
Ja, dat is echt een magische. Tenminste, ik vind dat altijd heel leuk om die resultaten dan binnen te zien druppelen. En dan gewoon te zien dat soms een bezoeker gewoon op iets totaal anders aanslaat dan dat je zelf misschien had kunnen bedenken.
Ja, je
weet het. Ik ben de afgelopen periode bezig geweest met een campagne voor een white paper. En daar heb ik ook twee verschillende varianten van ingezet. Dat waren er dan maar twee. Maar het is echt mega interessant om te zien hoe mensen daarop reageren en waar mensen dan wel of niet op aanslaan.
Ja, en in die context is het natuurlijk echt eigenlijk dramatisch dat ik nog steeds uren moet besteden aan het discussiëren met directeuren en marketingmanagers over welke tone of voice, welke afbeelding, wat gaan we gebruiken. Ik heb altijd zoiets van, nou, als je 15 ideeën hebt, gooi ze lekker alle 15 online, want volgende week heb je het antwoord.
Ja. Dan zijn mensen natuurlijk bang voor het afbreukrisico. Dat ze bang zijn dat een bepaalde tone of voice mensen afschrikt. Yeah.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja.
Ja. Ja.
Dat kan gebeuren. En natuurlijk, daar maak je wel eens een fuck-upje mee. Ja, dat gebeurt. Maar ook daar leer je van.
Ja, precies.
Kijk, dus hoe sneller je leert, denk ik, als organisatie en als bedrijf, hoe sneller je weet wat wel en niet werkt. En als je dan af en toe een uitglijder maakt, ja, het is binnen de perken blijft.
Ja, ja. Ja, en je experiment, je kan natuurlijk ook gewoon de omvang van het experiment natuurlijk ook bepalen. Je hoeft niet gelijk naar al je klanten dat.
Nee. Ik zou die lijst met die e-maillijst met de beste prospects, die zou ik inderdaad bewaren voor als je wat meer data hebt. Okay. Had ik al gezegd dat segmenteren best belangrijk is.
Maar doe jij dat? Want je hebt het dan over experimenteren met Facebook en zo. Doe je dat bij voorkeur ook zelf dan? Richt jij zelf dan ook die... Ben je daarin vooral de regisseur? Of vind je het ook leuk om het te doen, zeg maar? De Facebook-ads inrichten en zelf spelen en tweaken.
Ja, ik ben wel... Ik ben van oorsprong ingenieur, dus ik vind het gewoon leuk om te prutsen. Aan de andere kant, ik weet niet hoeveel tijd jij doorbrengt in de backend van Facebook-ads.
Bij voorkeur niet al te veel.
Het is niet de gebruikerservaring waar je nou echt dag en nacht aan blootgesteld te worden. Nee. Maar ja, wat ik vooral heel erg leuk vind en wat echt een beetje mijn kapotte langspeelplaat verhaal is van... ik ben tekstschrijver, dus ik kom vaak binnen op creatie. Prima, ik wil best uren schrijven op creatie. Ik vind het helemaal niet erg om daar mijn geld mee te verdienen. Maar het contentproces heeft nog 3 stappen. Creatie is er maar eentje van.
Ja.
En de volgende stap is namelijk publiceren en promoten. Content management, optimaliseren voor SEO. Dingen gewoon vaker dan 1 keer op Twitter zetten. Ik, klanten die 15.000 euro uitgeven aan videoproductie. En hem dan 1 keer op LinkedIn zetten. Ja, dat zit ik echt gewoon in foetushouding in een hoekje te huilen. Dat is van jongens.
Ja, knip die boel alsjeblieft op. Doe er iets mee.
Ja, doe er iets mee. Maak er 15 Facebook advertenties van.
Ja.
Dus dat is de volgende stap.
Ja.
En de stap daarna is, nou, waar we het eigenlijk net over hadden, in gesprek gaan met de mensen die erop reageren. Kijken hoe wordt er op dingen gereageerd. Dus dat is het community management.
Ja.
En de stap daarna, en dat is eigenlijk een stap die je echt moet zetten voordat je weer nieuwe dingen kunt gaan creëren, is kijk nou naar die data en leer daar echt van. En analyseer dat. En ik merk aan mezelf, omdat ik ingenieur ben, omdat ik techneut ben, kan ik heel droog gewoon naar data kijken en zeggen, nou, volgens mij kunnen we hier dit en dit van leren. Of je kijkt naar data en je denkt, nou, ik kan er geen chocola van maken. We moeten verder experimenteren. We moeten breder inzetten en meer dingen proberen. Maar wel heel data-driven en een beetje fact-based, in plaats van dat je altijd gewoon dat je die banner paars maakt omdat de duurste stropdas in de vergaderruimte nou eenmaal van paars houdt.
Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja.
Ik hoef niet per se alles zelf te doen, maar als ik ergens een mening over heb, dan bemoei ik me er wel mee. Laten we het daar maar op houden.
En de vraag die dan bij mij ook weer boven komt, hoe vaak heb je ruzie met reclamebureaus? Want ik kan me voorstellen dat die gewoon zegt, nee, die advertentie moet er zo uitzien, want dat is de huisstijl. En stuit dat op veel weerstand in jouw ervaring? Heb je daar vaak boze mensen aan de lijn die vinden dat dat toch echt op een andere manier moet?
Nou, ik kan je wel eerlijk zeggen, kijk, in een podcast zeg ik hoe ik er zelf over denk.
Hmm.
En op het moment dat je voor een klant werkt of bij een bureau werkt, ja, dan zit je toch in een team. En in een team is het altijd geven en nemen.
Hmm.
Dus ik aarzel niet om mensen mijn visie te geven op dingen. Ja. Maar je kunt ook niet in 1 dag binnenkomen en alles omgooien. En vooral huisstijlen. Kijk, huisstijlen zijn vaak wat ze zijn. En dat is de context waarbinnen je werkt als contentmaker. En vaak heb je nog best wel veel vrijheid binnen zo'n huisstijl. En je kunt zo'n huisstijl ook gebruiken. Ik weet van mijn tijd bij SNS... Er waren 2 dames, die heette officieel eindredactie. Maar dat was natuurlijk eigenlijk de stijlpolitie.
Ja.
Dan moesten alle teksten moesten daar langs.
Ja.
En dat was natuurlijk echt verschrikkelijk irritant. Want dan gingen ze gewoon op alle slakken zout leggen.
Ja,
en je mocht geen eventueel zeggen, want het moest misschien worden. En zo. Eigenlijk had je daar helemaal geen zin in. Ja. Maar eigenlijk kreeg je tekst altijd beter terug. Want die mensen die hebben nagedacht over de huisstijl. Die mensen hebben nagedacht over de tone of voice. Ja. En die kennen dat merk beter dan jij als je binnenkomt als externe.
Ja.
Dus Tuurlijk zijn die mensen lastig, maar je krijgt er ook een hoop van ze terug. Dus ja, uiteindelijk is het een team effort. En een huisstijl veranderen, of echt radicaal afwijken van je huisstijl, dat kan werken en het kan nodig zijn, maar je moet daar wel dan echt een goed verhaal bij hebben. En dat vind ik voor mezelf ook.
Ja, ja, precies. Cool. Ik had voorafgaand in dit gesprek ook wel even nagedacht over wat ik nou graag zou willen weten over content marketing. Waar ik heel benieuwd naar ben is, ik heb wel eens een gesprek gehad met iemand die ook wel veel met content marketing doet. En toen vroeg ik, hoe vertel je nou aan je klant wat de, mooie Nederlandse term, return on investment is van content marketing? Dus ik ben gewoon vooral benieuwd, als jij een gesprek met iemand aangaat en je moet vertellen wat content marketing is, nou dat heb je net gedaan. Maar hoe toon je dan aan wat de toegevoegde waarde is voor een organisatie? Wat is dan, ja, wat krijgt een organisatie ervoor terug? Zeg maar, hoe verkoop je dat?
Ja, ik moet zeggen, dat is echt een stuk makkelijker dan een jaar of 5 geleden.
Oh, hey.
Dat is, ik hoef dat eigenlijk bijna nergens meer uit te leggen.
Want mensen kennen het gewoon al. Of...
Ja, dat vertrouwen dat je echt door die hele klantreis eigenlijk content nodig hebt om mensen mee te nemen. Dat is echt de laatste paar jaar eigenlijk bij alle marketing en belangrijker volgens mij ook bij alle salesafdelingen inmiddels geland. Ja. Kijk, de jongens die echt van de percentages zijn en van de conversie en van de omzet en van de bonussen vooral ook. En ik zeg jongens, want het zijn vaak nog jongens. Ja, ja. Je komt een enkele dame kom je wel eens tegen, maar meestal zijn dat de kerels. Die hebben inmiddels door dat sales echt veranderd is. Ja. Sales is anders geworden. Vroeger voerde je gewoon de hele dag voerde je gesprekken. Gesprekken, 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 gesprekken. En een heleboel van die gesprekken waren oriënterend. Er kwam niks op binnen. En dan moest je nog een keer terug en nog een keer terug en nog een keer terug. Tegenwoordig zit je als salespersoon zit je aan tafel bij een klant. En op het moment dat je al aan tafel zit, dan zit je eigenlijk al bij de laatste 2 of bij de laatste 3.
Ja.
Dus de conversie op die gesprekken is veel hoger. Alleen het aantal gesprekken is veel lager. En dat komt gewoon omdat het hele oriëntatietraject naar het internet verhuisd is.
Ja.
En zodra sales dat doorhad, kreeg je dus marketing automation. Nou, mooi duur marketing automation systeem neergezet. Oh, wacht. Landing pages, e-mails, blogs. Aha, we hebben content nodig.
Ja.
Dus content is een soort noodzakelijke bouwsteen geworden. Ja. Dus die vraag wordt bijna niet meer gesteld van wat is de ROI van content marketing? Nee, wacht, onze salesproces, ons marketing automations proces, onze SEO. Nou, je hoeft ook niemand meer uit te leggen waarom SEO belangrijk is.
Nee, dat is waar.
Hebben we allemaal content voor nodig. Ja. Dus ja, die vraag wordt eigenlijk niet meer gesteld.
Grappig en prettig ook wel.
Ja,
dat je niet elke keer hoeft uit te leggen.
In mijn salesproces is dat weer echt... Ja.
Scheelt jou ook tijd.
Dikke bonus. Scheelt mij heel veel tijd. Vaak als ik aan tafel zit, dan is die beslissing om blogs te gaan maken, whitepapers te gaan maken of nieuwsbrieven te gaan maken. Of in ieder geval iets met content te gaan doen. Die is al lang genomen.
Maar dat zegt denk ik ook iets over het type klanten dat jij bedient. Dat zijn dus al de volwassene organisaties die al die keuze hebben gemaakt en jou inschakelen op het moment dat ze daar een invulling aan willen geven? Of is dat niet helemaal waar? Heb je ook klanten waar je dat echt nog helemaal moet opzetten, zeg maar?
Ja, opzetten sowieso. Ja. Kijk, het belang van iets inzien en de infrastructuur hebben staan om het ook voor elkaar te krijgen en de klantkennis hebben om het ook goed te doen. Dat zijn natuurlijk echt wel een paar verschillende dingen nog. Dus met die stappen als consultant help ik daar het bedrijf echt mee voort.
Mm.
Maar het inzien van het belang van content, en je zegt dat zijn dan volwassen bedrijven. Ik denk echt dat de Nederlandse bedrijven daar echt wel in veranderd zijn. 5 jaar geleden kwam je echt nog mensen tegen die zeiden van, ah joh, social media, blogs, zoek het uit, dat hebben wij toch helemaal niet nodig. Net zoals toen ik voor mezelf begon, 15 jaar geleden, weet je wat de meest gestelde vraag was aan mij toen?
Nee.
Kun je ons helpen meedenken of wij een website nodig hebben?
Ja.
Ja, echt. Ja, ja. En nou, 5 jaar geleden was het... moeten wij iets met social media?
Ja.
En een paar jaar geleden was het van... nou, moeten wij bloggen? En ja, eigenlijk worden die vragen gewoon helemaal niet meer gesteld. Dus ik denk dat de markt daar echt in volwassener in is geworden.
Als we dan... het zijn altijd moeilijke vragen, maar... wat zou dan over 5 jaar de vraag zijn? Hebben we het dan over voice? Of over...
ja, joh, chatbots en voice. Chatbots. Dat wordt het helemaal,
hey,
man.
Hey, grappie. Nee, maar ja. Ik bedoel, dat is toch interessant. Als je daarop terugkijkt, ik bedoel... als je zeg maar oud genoeg bent om het ontstaan van het internet... ik zeg het in de algemene zin. Ik heb het ook zien ontstaan. Je zou het niet zeggen. Ik zie er heel jong uit. Maar, ja, maar dan heb je dat allemaal meegemaakt. Want er zijn natuurlijk ook generaties die gewoon daarmee opgegroeid zijn. Ik bedoel, onze kinderen, ik weet niet hoe oud jouw kinderen zijn, maar die van mij zijn 4 en 6. En die weten natuurlijk niet anders.
Nee, nu van mij zijn iets ouder, maar
die zijn er ook redelijk aan gewend. Ja,
precies.
Ja. Maar ik bedoel, dan is het natuurlijk... maar het is terugkijken, het is super interessant inderdaad wat jij net al zei. Van ja, 15 jaar geleden was het niet eens... was het überhaupt de vraag of je een website nodig had. Dat is nu een gegeven. Maar en bij content marketing zeg je, dat is nu ook al veel meer ingeburgerd eigenlijk. Ja, dan ben ik wel benieuwd wat dan de...
Nou, ik zal je precies vertellen hoeveel van deze ontwikkelingen ik juist voorspeld heb in de afgelopen 15, 16 jaar. Precies 0.
Oké.
Ik heb eigenlijk niets hiervan zien aankomen.
Dus deze vraag aan jou stellen is niet zo'n goed idee, zeg je eigenlijk.
Ik zal je vertellen, toen het internet zeg maar als een soort stoomwals over ons heen rolde, was ik literair recensent bij Vrij Nederland. Dus analoger dan dat kun je niet zijn. En dat baantje ben ik dus ook dankzij het vriendelijke internet ben ik dat kwijtgeraakt. Dus... wat ik doe, is me snel aanpassen. Ja, dus als die stoomwals over je heen rijdt... ik weet mezelf altijd net weer iets sneller op te blazen... en overeind te krabbelen dan anderen. Ja. Maar ik ga echt hier niet de trendwatcher uithangen. Kijk, als je om je heen kijkt... dan kun je natuurlijk wel gewoon zeggen... als je nu nog niet aan het nadenken bent over wat AI... en dan vooral het machine learning stuk, dus het omgaan met ongestructureerde data, geautomatiseerd, wat dat gaat betekenen voor je business en voor je marketing, dan ben je al wel laat.
Ja.
Kijk, ik heb klanten gehad die bijvoorbeeld met een website bezig waren met heel veel informatie. En websites met heel veel informatie, die hebben het nadeel dat niemand iets kan vinden. En dan kun je met content hubs werken en met zoekfuncties en met je kunt alles en nog wat bedenken, progressive disclosure, toptaken en alle buzzwords, maar uiteindelijk moet je toe naar een model waar je mensen gewoon actief informatie gaat aanbieden. Dus ik kom op je site, ik probeer in te loggen en inloggen lukt niet. Nou, dat is iets. Dat is een probleem wat vaker voorkomt. Dat is iets wat een algoritme gewoon kan zien. En op dat moment kan ik content aanbieden die relevant is daarvoor.
Ja.
Ik denk dat dat is gewoon iets waar je nu over na aan denken moet zijn.
Ja.
Dus personalisatie, dynamische content. Dan ga ik toch trendwatchen. Ga ik toch in de toekomst kijken.
Het is me gelukt, ja.
Ja, ja. En dan ga ik natuurlijk plat mee op mijn bek. Dat ga ik je nu al vertellen. Maar ik denk, als ik dan toch een voorspelling moet doen over 5 jaar... ik denk over 5 jaar zijn er weinig websites meer... die iedere bezoeker precies hetzelfde laten zien. Ik denk dat dat een hele belangrijke wordt. Je ziet dat nu al natuurlijk bij Google. Iedereen is aangewend dat die zoekresultaten afgestemd zijn... op zijn persoonlijke profiel. Ik denk dat dat bij websites ook gaat gebeuren.
Ja, wel ik wel... Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat je op jouw account een ander zoekresultaat krijgt dan op mijn account, zeg maar.
Maar dat komt omdat ze niet naar jouw podcast luisteren.
Nee, dat is waar. Doe dat. Ja, maar dat werkt niet. Nee, dat klopt. Reclame in je eigen podcast maken om
te
luisteren.
Maar dat hoeft natuurlijk ook niet, hè?
Nee.
Kijk, op het moment dat jij abonnee bent op een nieuwsbrief van iemand en je klikt door vanuit de nieuwsbrief naar de site van het bedrijf. Hoe vaak krijg je dan weer die pop-up van schrijf je in voor de nieuwsbrief?
Ja.
Dat is irritant.
Ja.
Want dat past niet bij jouw context.
Nee.
Dus de eerste personalisatie die je wil doorvoeren op je site, en die ik hopelijk ook ooit op mijn eigen site ga doorvoeren. Sorry als je een pop-up ziet, als je nieuwsbriefabonnee bent. Er wordt aangewerkt. Is dat je gewoon nieuwsbriefabonnees geen pop-up laat zien of geen inschrijfformulier. En het leuke is, dan hou je de ruimte over voor iets anders. Ja. Want je wil niet 1000 stukken content op iemands hoofd dumpen en zeggen, nou hier, dit is al mijn content, zoek het zelf maar uit. Ja, je wil mensen helpen in die klantreis. En je wil mensen snappen, je wil relevant zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk, daarom vind ik dit ook zo'n interessante ontwikkeling. Omdat content marketing gaat over relevant zijn.
Ja.
En als je met AI en machine learning aan de gang gaat, en je doet dat goed, dan kun je dus ook relevanter zijn.
Ja.
Dus het is meer een soort van hoop eigenlijk, dan dat het een voorspelling is.
Ja, ik goed genuanceerd.
Ik dek me even in.
Ja. Mooi. Nou, ik vermoed dat deze uitspraak wel redelijk grote kansen heeft om uit te komen, toch? Hier ontkomen we toch denk ik echt niet aan.
Ik spreek je over 5 jaar.
Ja, ja. Mooi. Ik ben eigenlijk, ik denk dat ik eigenlijk wel weet wat ik van je wilde weten.
Ja.
Maar ik heb, ik bedoel, ik kan nog niet zeggen dat ik elke podcast afsluit met, want je bent de tweede. Maar ik wil er een soort traditie van maken om te vragen wat jij in je, wat jij hebt gedaan, wat je luisteraars zou willen afraden. Dus wat is een fout die jij hebt gemaakt? Waarvan je zegt, nou, daar moet je echt op letten. Dat moet je nooit doen, want de grootste les die jij hebt geleerd in dit vak.
Oh ja, het is wel best wel een gênante.
Hou ik van. Ja.
Ja, het is eigenlijk, ja. Er was een tijd dat je ofwel voor content was, ofwel voor SEO.
Oh ja.
En ik heb in die tijd heb ik partij gekozen. Ik vond namelijk, ik was een van die mensen die zei, als je maar goede, relevante content maakt, dan komen mensen vanzelf naar je toe. Ja. En dan heb je al dat zoekwoorden, linkbuilding, gedoe. Dat heb je allemaal, dat is voor van die grey hat, ranzige webwinkel mensen.
Bah, nou, commercieel.
Ja, bah. Nee, dat is niet. Ja, nee. En oké, daar had ik ongelijk in.
Ja.
Het is, als je het echt goed wil doen, dan moet je en je SEO en je content op orde hebben. En dat heeft mij veel te lang gekost om daar achter te komen. En nu probeer ik dat mijn klanten weer te vertellen. En ook daar, er zijn toch mensen die jarenlang door consultants eigenlijk het bos ingeleid zijn wat dit betreft. En dan zie je dat vooral in high-end, dus de bedrijven met een hoge klantwaarde en dus relatief weinig klanten, heerst nog steeds de opvatting van search is voor ons niet zo relevant. En volgens mij is search gewoon voor iedereen relevant. En relevante content, goede content past in je search strategie of search past in je content strategie, net hoe je dat wil aanvliegen. Ja. Maar je hebt ze allebei nodig. Dus dat.
En het is ook, denk ik, daarop inhakend, is het niet ook eigenlijk onderdeel van dat grote experiment? Want voor sommige bedrijven zal het misschien belangrijker zijn in hun strategie om search te gebruiken dan voor andere bedrijven. Het gewicht ligt toch. Dat is altijd maatwerk, toch? De verhouding tussen die kanalen en wat je daarop doet, dat verschilt per bedrijf. Maar daar moet je mee spelen.
Maar het helemaal links laten liggen is echt een fout.
No go.
En die fout heb ik te vaak gemaakt.
Ja.
Ja, absoluut.
Cool. Nou, ik weet niet of dat cool is, maar wel goed om te weten. Leuk. Nou, dankjewel dat ik hier mocht langskomen.
En dankjewel dat ik mag langskomen.
Voor dit gesprek. Ja, god, gaan we dat even doen.
Zeker weten.
Nou, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je mij willen volgen op Instagram, dan kan dat door te zoeken naar Milan van Brugge. En mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur me dan even een mailtje op milan@pixelpillow.nl.